Una canción que habla contra la guerra.
This is a song that talks about against the war.
Y en este momento quiero cantar esta canción para que se acabe el genocidio en Palestina.
And in this precise moment I want to sing this song to stop the genocide in Palestina.
Viva Palestina libre.
Salve Palestina libre. Free Palestina.
Una canción mexicana que se llama El Abuelo.
This is a Mexican song that calls The Grandfather.
Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales. Yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando, en el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando.
Our first couple of years of the Flying Luttenbachers was definitely a sort of punk jazz thing, maybe even concurrently with the sort of New York Knitting Factory jazz rock thing, but I wasn't really...
It's like Lounge Lizards on crack, kind of.
Yeah, or more boring, maybe. You know, well, I'm not saying we were more boring, but there was a lot of boring, what I thought was sort of boring academic music in the Knitting Factory scene. It seemed a little dry to me for the most part. I think we were coming from the point of view, well, I was directing it. It was 70s punk, no wave, free jazz. Basically, that was it.
Yeah.
And as we did the first couple of records, Destroy All Music and Constructive Destruction, that was really just the sensibility. It was a punk rock, like a fusion music that was based more on punk rock than Muso, Mahavishnu Orchestra type virtuosity.
Right.
We weren't the greatest technicians. We were all pretty young.
Yeah.
You know, I mean, that at that point, Jeb Bishop was in the band, and I had Dylan Pose on guitar, who went on to be sort of in Sheer Accident, a bunch of things like that. And Ken Vandermark and Chad Organ and me. I don't miss the days of recording analog. Let me put it that way.
Yeah.
Our records were done, like all of them, were done very quickly and very crudely, mixed, maybe even... I don't think they were mixed the same day as they were recorded, but they might as well have been.
Yeah.
They were crude DIY records.
Yeah.
That we had to do because we had to do them. I like those records. They're novel to me. I can't say that I listen to them much anymore, and my writing was in a nascent stage. I had the concepts, but I hadn't quite figured out how to really dig in and write the way I wanted to, because I didn't really have the technical skills to do it. Like, I wasn't a piano player, so I couldn't really...
But you revisited that for this skin graft comp, too, a bit.
Yeah. Well, it's funny because the new band reminds me of a more better realized version of the 94, 95, 96 bands.
I can see that, yeah.
And it wasn't really the intention when I did this.
It's just looser and more grown up feeling.
I think there's just different goals. I just wanted Matt Nelson in the band.
Right.
He's a great saxophone
player.
Yeah,
he really is.
But I didn't really think of it like, this is going to be like Destroy All Music, Flying Wutenbachers. It was totally not part of the plan. The new album has these sort of harmelodic things on it.
Yeah.
Which is just something that we all mutually like, but I don't think we do it in an anachronistic way because my band is so fidgety and so chaotic that... We really don't lock into the grid the way the old harmelodic bands like Ornette Coleman. You know, I remember when we were rehearsing this stuff, I was like, yeah, can everyone kind of tighten up? And it never happened. Everyone's just like all over the place. So we're sort of the, if there's four DiNardo Colemans kind of thing, you know?
Yeah, yeah. You almost did it with Cripple Walk.
Those things are really based on classic archetypes.
That's a really great bass line that Tim plays on that.
Well, that's clearly an homage to Jamelody.
It's
sort of my reimagining of suggesting to Tim what I want the feel to be, which is like pure Tales of Captain Black.
Yeah, yep.
And then Sleaze Factor is really a homage to this Arthur Blythe tune called, I think it's Bush
Baby.
Baby,
yeah.
Which is on one of those great Columbia records.
Yeah.
Something that Lydia Lunch said about this incarnation of the band is that we seem more willing to slow things down a little bit and not have everything be as frantic as possible.
Right.
Which, obviously, there's still a lot about... the Lutenbachers has always been about aggression and franticness and intensity and stuff, but I did feel like there's more things to explore than just playing a million miles per minute the whole time.
Right.
And I thought, well... Let's play some of this harmelodic shit because we like to play it.
Some of that stuff, early years, I mean, while I appreciate it, it can get tiring. Whereas, as a listener, some of the motifs get a little bit drawn out. And I assume that at that time there wasn't as much maybe self-editing to where a 20-minute piece now, like, I can be enthralled the whole 20 minutes. I mean, which is not even a long time, but in terms of this music, sometimes it is.
The other thing that I'm really interested in with this band is what I call not taking the first ending, which is when you do an improvisation and it kind of peters out and everyone kind of automatically jumps on it and goes out.
Yeah.
I really, when we went to the studio, I told everyone to play on the long side on purpose.
Yeah.
And I said, don't worry about it. Like, don't take the first ending. Like, when you see that someone's ending their solo, let them keep doing it.
Yeah.
Like, don't take the first ending, which I think is not genius to suggest that. But I played in a lot of groups in New York where everyone always takes the first ending.
Okay, yeah.
And I just think there's something to it. When you listen to a lot of classic stuff and you listen to people who really have a soloing aesthetic that can go for a long time, they have these things where they have a bunch of endings.
Yeah.
It's not just, my solo was 30 seconds, I'm done.
Right.
You know, and I wanted to explore that a little more.
Well, Matt's not a player like that at all. He has done long solo saxophone pieces and so forth, so.
I think that everyone's still finding their place in this band in terms of what they can get away with.
Right.
And I am pushing it more to sonic extremes, like not being nice about it. For example... I have to explain something about the track Epitaph. The track Epitaph, which is sort of this long, repetitive thing in the middle of the album, we did two takes of it.
Right.
The first take of it, I was sort of... There were a few minor things that I thought had to be worked out, so we did a second take. When I got it back home and started working on it, I just felt like neither take was dense enough.
Okay.
And then I realized I knew what I had to do, which is it's both takes at once. Right. One in each speaker.
Right.
So
you did that with the orchestra once too.
We double tracked mm-hmm. the entire track, but we didn't. It was done in post, you know, like I edited yeah. it. Honestly, the density of the free playing on that is more in my vision with a double density.
Yeah.
Like, there's a middle section in it where the drums and bass drop out, and there's sort of this tenor and guitar free-for-all. Yeah. It really needed to be double-tracked to get the kind of sound that I imagined in my head for
right,
the group.
Right, which was less spidery, yeah.
Yeah, less open and a little more about density. I'm not so concerned about, well, in any of my improvising, of acknowledging the other people's motifs
right.
like, directly. I think it's a little late in the game to be depending on imitation in improvisation. I don't
right.
think it's relevant. I don't think there's any question that I can listen and play at the same
yeah,
time.
Yeah, yeah, yeah.
In fact, I challenge anyone to, like, challenge me on that. I hear everything, but I'm more interested in the macrocosmos than the microcosmos
right.
sometimes. I'm more interested in the overall momentum than I am acknowledging every little accent that everyone's doing.
Right.
It's kind of like, to me, it's just carny shit. It's not really that sophisticated.
Yeah.
Cause I am Tindana. Thank you. Normally, this is what we call room. Calabas, goat skin, two nylon strings with a muffin stick. But I decided to invent this one for myself because I don't have to kill a living thing to make my life happy. You know, using killing a goat for meat and killing a goat for to dance to, I see positive. It's a living thing like me. So I decided to invent this one to give it a second life because it was used for something. And you know, after using what is inside, what else? To throw it away. But I decided to give it a second chance in this planet again. Nerzolo. Nerzolo means the beautiful mad guy. Thank you. Thank you. Thank you. And this one is called "Which Kind of God Are We Serving?" Is it a positive God? Negative God? Poor God? Rich God? Happy God? Sad God?
You get out.
can dance? Can you dance? You get leg? You get arm? You get head? Can you shake? You get waist? Shake, we can sing. Let me see.
Okay. Steve Altamira, thank you very much. Iedereen bedankt. Sophie en Kim en Annelies voor de foto's. De Willem de Zwijgenkerk en de Okkie natuurlijk. En ook Peter Versteeg hier is vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Antropologie, social science, supporting. En ja, have a great rest of the night, evening. The bar is still open. There's some music, some vinyl and CDs of all this Congo Power music on the table over there as well. If you want to take home something like this. Okay, hey, de mazzel allemaal en tot de volgende keer. Hoi!
Ja, we kijken naar een fragment van Adolf, een van de laatste grote monsterproducties over deze bekende Duitse politicus. waarvan het misschien niet verwonderlijk is dat hij in deze tijden weer wat meer besproken wordt dan voorheen. En dat er zoveel films en boeken aan zijn leven en zijn carrière gewijd worden. Een fantastische superproductie, zoals ik al zei. Wij zijn bijzonder verheugd dat wij de hoofdrolspeler uit Adolf vanavond hier te gast hebben. Ik wou u daarom vragen een warm applaus te geven voor acteur Bernd Waldman. Herzlich willkommen, Herr Waldman. Die eerste vragen die zich Ihnen stellen dürfen, müssen, is wie es überhaupt möglich ist, so eine grand große Produktion mit einem Film, der ganz in einen U-Booten-Bunker so gefilmt und hereingestellt, Hinrichtungswertungswert, ob man so stellen kann, dass sie darin ja die Hauptrolle spielt und das haben wir schon gesehen und mit den anderen Figuren aus diesem
ich dritten... Ich kann doch gewoon Nederlands praten. Dit is voor mij toch allemaal abracadabra, wat je nou zegt. Daar kan ik geen weg mee.
Oh, wacht even, dan ben ik hier waarschijnlijk door de redactie toch een beetje verkeerd ingelicht.
Ja, dat denk ik.
Ja, nou, hartstikke leuk. Bernd Waldman, ja, ja. Jij bent een Nederlander.
Ja, dat klopt.
Ja, dat meteen. Ik zal even een vraag samenvatten die ik daarnet al in het Duits... Die heb je niets van begrepen?
Nee, daar heb ik niks van begrepen, ja. Daar begrijp ik niks van.
Nee, dat kan ik me dan voorstellen.
Ja, ja dus ik dacht al, gaat hij nog lang door?
Ja, nee, ik snap het. Ja, ja, ja natuurlijk. Je had in eerste instantie herkende je het ook niet als Duits.
Nou, dat nog wel.
Ja, zie ik. Dat is, ja, dat
tuurlijk.
Is ook, als ik had gezegd croissant of oui, dan had je begrepen dat dat geen Duits was.
Ja, dat had ik nog wel begrepen.
Goed, nou, dat is een geintje. Ja. Goed. Eigenlijk, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe zijn ze aan jou gekomen? Waarom hebben ze jou gekozen voor deze
film? Dit is voor mij ook een beetje een raadsel. Want, nou ja, het gek is, ik heb eigenlijk helemaal geen ervaring. Weet je?
Ja.
Ik denk, nou ja, hoe het kwam. Want ik zat op een terrasje. Gewoon, gewoon een glaasje drinken. Gezellig. Hè. Komt er ineens zo'n gozer voorbij lopen. Die blijft zo staan. Die zegt, ja, moet ik hebben. Oh. Ik zeg, waarvoor moet je mij hebben, weet je? Hij zei, nee, van dingen zijn een rol en dit en dat. Nou, moest ik Hitler gaan spelen, weet je? Ik zeg, nou, ik heb helemaal geen ervaring. Nee. Zeg ik er nog bij.
Waarom denk je dat ze jou gekozen hebben?
Ik heb geen idee. Het is misschien uitstraling of zo, zoiets hoor je wel eens. Ja. Je zegt, ja, een blik. Veel waar ze allemaal mee bezig zijn.
Ja, ja.
Met die film. Maar zoiets zal het geweest zijn, ik weet het niet.
Maar jij spreekt geen Duits.
Nee, helemaal
dat is,
dat niet.
Dat hebben we nu gehoord. Hoe is dat om dan in zo'n film, zo'n Duitse productie...
Nou ja, dat was het rare. Dat die regisseur, die zegt tegen mij... ik zeg nog van, ik spreek geen Duits. Ja. Dat maakt niet uit, worden allemaal nagesynchroniseerd later.
Dus jij kon gewoon in het Nederlands
gewoon spelen. In het Nederlands
en daarna
gespeeld.
Zetten ze dan dat...
De bubzikkerieke fructie, nou ja.
Ja, dat klinkt aardig goed, hoor.
Oh ja?
Ja, zeker. Dat klinkt behoorlijk goed. Jij ziet de film ook voor het eerst. Je had hem nog niet gezien.
Nee, ik heb er nog niks van gezien. Ik zie nou dat beeldje ook staan.
Ja.
Mooi. Ziet er goed uit, hoor.
Ja, dat is mooi ja, gedaan, hè. Dat
ziet er goed uit.
Het moment ook is prachtig. Het is enorm veel geld mee gemoeid, hè. Het is een enorme grote
productie geweest.
Ja.
Gigantisch.
Ja.
Wat daar aan geld aan gespendeerd is. Ja. Echt waar.
Ja. Ja. Wat er dan even een puntje is, wat mijn informatie is, onze informatie, is dat er dan het budget toch zodanig overschreden is, dat er geen geld meer over was voor die nasynchronisatie waar jij het dan...
Dat heb ik gehoord, ja. Dat heb ik gehoord. Dat hoorde ik ook. Ja. Ik dacht, maar wat dan, weet je wel? Ja. Dus dat weet ik verder niet.
Nou ja, ik stel voor dat we misschien nog even naar een fragment kijken.
Oh, ze hebben hem wel afgemaakt?
De film is helemaal klaar.
Oh, leuk. Ja.
Misschien even kijken hoe dat geworden is.
Ja, zeker. Ja. Benieuwd, benieuwd. Ja. Charlie Chaplin, man. Dit was hem. Charlie Chaplin. Dit kleine ventje, weet je wel. Met dat stokje zo, hippe de bobbele bieps. En dan gaat hij zo en dan slingert hij zo over de straat heen, weet je wel. En dan met die benen zo, met die beentjes. Ja. En dan ineens, dan hop. Ja. Dan gaat hij ineens op zijn snuffert, weet je wel. Oh, ja. Dit is lachen, man. Die gozer is maf, man.
Ja, Charlie Chaplin,
hè?
Ja.
Helemaal maf.
Ja.
Helemaal maf.
Weet je wie ook heel goed is? Met die, met die hele grote, met een soort Turks koppie, met een petje en met een
gaat hij draaien. Die ken ik.
Die is goed, hè?
Die ken ik, ja.
Die gaat het opeens omgoocheld doen.
Ja.
En dan gaat het niet in en moet je helemaal uit. Die helemaal in weg kwam.
Die gozer, die kan helemaal niet goochelen, man.
Wat ze nou doen, wat ik laatst zag, wat ze nou op het internet zitten, weet je? Dan zit er zo'n kerel, zit er zo op zijn knietjes, zit er op de grond. En dan staan er een paar van die gassies staan er achter. Ja. En dan haalt er opeens eentje, die haalt er zo'n mist voor. Die zit zo krop, zo in één keer.
Oh, ja.
Zo zijn kop eraf.
Zo zijn kop eraf.
Voor het echt?
Ja.
Ja,
voor
het echt. Nee, is, ja, dat is toch geen cabaret meer?
Zo, de kop is eraf. Dankjewel, Bert.
Ondertussen wordt er druk georganiseerd om de namen zo meteen voor te gaan lezen. Oh, zijn we er nog? Ja, ik geloof dat ze nog live zijn. Hallo.
Hallo.
We zijn live op Radio Patapoe.
Op radio?
Patapoe.
Patapoe. Oh, dat ken ik niet.
Maar nou, heel leuk. Bij deze dan. Vrije radio.
Ja.
Dus ja. Wat doe jij hier dan eigenlijk?
Nou, ik ben een van de mede-organisatoren.
Een van de hoofdschuldigen.
Nog niet, maar wat niet is, kan nog komen.
Ja,
nee, ik ben betrokken bij Kappen met Kolen.
Ja.
Dus wij zijn hier al 2,5 jaar bezig. Gewoon hier in het westelijke havengebied, ook hier bij Hesbulk. Er is nog een kolenterminal, Rietlanden, een stukje verderop.
Ja.
Dus die hoeveelheid kolen die hier worden overgeslagen, dat is niet misselijk.
Nee, zeker.
Veel mensen weten dat niet. Die denken, we zijn in Nederland goed bezig. En we hebben nog...
Als je naar IJmuiden gaat, kom je op een gegeven moment langs een landschap. Het is echt super. Ik vind het echt bizar mooi, dat landschap.
Hmm.
Wat het creëert. Maar dat is het enige. Het allerenigste is het schilderijtje.
Ja. Ja,
een
mooie
grijs-zwart tinten met paars af en toe. En de zon erbij. En glimmend, spiegelend. Het is bizar mooi.
Oké. Ja,
Waar. Dit is echt waar. Als je daar een schilder op zou zetten, die zouden echt... dat is echt het enige. En voor de rest is het alleen maar vieze, gore en trek die de wereld kapot maakt.
Ja, dat is het. Dat verhaal wat we net ook gehoord hebben van de destructie die het aanricht. En dat is een lijntje dat loopt gewoon deze kolen die hier... hier liggen, die komen gewoon rechtstreeks uit Colombia. En die hebben daar echt een spoor van verwoesting aangericht. En die schepen die komen hier aan, de oceaanschepen komen hier aan, wordt uitgeladen, het gaat de trein in, het gaat boot in. Het grootste gedeelte gaat naar Duitsland, omdat we in IJmuiden heb je natuurlijk Tata, is een groot verbruiker van kolen.
Ja.
We hebben nog inmiddels 3 kolencentrales over, dat is vooral backup, zeg maar, voor als er te weinig wind en zon is.
Ja.
Dus wat dat betreft is Nederland niet zo'n hele grote gebruiker van kolen, maar we zijn wel een grote speler in die doorvoer naar Duitsland.
Ja.
Dat gaat echt om miljoenen tonnen steenkool per jaar. En in Duitsland staan gewoon nog heel veel kolencentrales, staalindustrie die je daar hebt. Dus dat zijn echt geen misselijke hoeveelheden. Dus Nederland is gewoon een cruciale schakel in die internationale kolenketen.
Ja, ze zeggen wel dat het slecht gaat met Duitsland. Maar voordat dat ophoudt met die kolen, moet er wel echt een heel groot ongeluk gebeuren volgens mij.
Ja, ik sprak net iemand die zei, laten we hopen dat de economie snel instort. Hè, met alles wat er nu in de wereld aan de gang is. Want dat is voor het klimaat. Voor het klimaat zou dat beter zijn.
Weet je, een van de feiten is toch ook wel dat de Russische economie gewoon opgeleverd is dankzij de oorlog. Omdat die gewoon een vloeiende oorlogsindustrie hebben.
De mensen met geld winnen altijd.
Ja, dat is...
De bezittende klasse.
En vanuit de VS worden er nu met zoveel miljarden tegelijk gesmeed alle kanten op.
En dus de mensen, de gevestigde...